hele goede middag toegewenst, u en jullie hier in de kerk. En ook de broeders en zusters en gasten ook die mee betrokken zijn thuis. Welkom in deze dienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk hier in Kampen. Zullen we nu eerst een ogenblik stil zijn? In de kerk gaan we daarbij staan en ons zo voorbereiden op deze dienst. Wij verwachten in deze dienst onze hulp van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dat de Heer Jezus de overste van alle koningen der aarde is, de hoogste Heer. Daarvan gaan we nu zingen met gezang 229. Dat is een gezang dat pas bij de hemelvaart. De dag van onze vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde koning gaat tot zijn hemelwoning. Gezang 229, vers 1, 3 en 5. Gemeente, zullen we samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Machtige en trouwe Heere in de hemel. De poorten van uw woning stonden weer open. Vanmiddag ook weer, hier. Dat bedoelen we mee, deze kerk, het kerkgebouw. De plek waar wij als uw gemeente zijn samengekomen. En u bent het, Heere, die ons daartoe heeft geroepen. Om u te eren als onze koning. Heer Jezus, u erkennen we. Als die hoge vorst. Aan wie alle macht in hemel en op aarde is gegeven. En die ons beloofde dat u bij ons bent. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En tot die voleinding roept u ons als gemeente steeds weer bij elkaar. Om u zo de eer te geven. Ook samen, in een eredienst. Heren, dank u wel voor alle gelegenheid die wij in ons land hebben. Om dat in alle vrede en met alle mogelijkheden te doen. In een verwarmd kerkgebouw. Geen strobreed wordt ons in de weg gelegd. Het herinnert ons aan broeders en zusters. Voor wie het christen zijn met levensgevaar gepaard gaat. Voor wie het met allerlei belemmeringen gepaard gaat. Wat zijn wij dan rijk gezegend. Heren, zo mogen wij uw woord weer horen. Mogen we ook vanuit het onderwijs van de kerk, mogen we weer gevormd worden. Op die weg achter u, Heer Jezus, aan. Om voor de dag van vandaag, mensen van vandaag, te leren wat het betekent om naar u genoemd te zijn, Heer Jezus. Om christen te zijn. Open ons hart voor uw onderwijs. Ook als we thuis met deze dienst betrokken zijn, en als er geen moeilijke omstandigheden zijn die ons thuis hielden, Heere, geef dat wat wij nodig hebben. We bidden het eerbiedig. Om Jezus wil. Amen. We gaan ook vanmiddag weer verder met de Heidelbergse Catechismus. En aan de orde is zondag 12. Van die catechismus. Die ga ik nu met u lezen. Dat zijn twee vragen met antwoorden. De vorige keer ging het over de naam, de eigen naam van de Heer Jezus. Jezus wordt hij genoemd, wat dat betekent. Redder, heiland. En dan komt nu zijn ambtsnaam aan de orde, Christus. Waarom wordt Jezus Christus, dat is gezalfde, genoemd? Omdat hij door God de Vader gesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Tot onze enige hoge priester die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam beleid, mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Bij deze zondag lezen we twee stukjes uit het evangelie van Marcus. Dat zou jij met ons doen. Uit Marcus 8 een aantal versen en uit Marcus 14, een aantal versen. En daarna zingen we Psalm 110, een psalm die zingt van de aanstelling van Jezus als koning en als priester. Psalm 110, 1, 2 en 4. Daar is de...
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden, Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde, u bent de Messias. Hij verbood hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen over u zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen met de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem. En zeiden, profiteer nu maar. En ook de dienaren gaven hem vuistslagen. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei, jij was ook bij de Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal en hij kraaide een aan. Toen het meisje daar hem weer zag, zei ze opnieuw nu tegen de omstanders, hij is een van hen. Maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus, je bent wel degelijk een van hen. Jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zwoer, ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.
We zingen na de preek gezang 87, vers 1 en 2 en 5. Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht, zijn ook wij aan het licht gebracht om nieuw te leven. Gemeente, u herinnert het zich vast nog wel, 17 september. Nee, zou ik zo niet weten wat er dan gebeurd is. Toen ontploften in Libanon al die piepers van die Hezbollah-strijders. Toen ik dat hoorde, dat nieuws. Ja, wat gemeende gevoelens had ik daarover, moet ik eerlijk zeggen. Aan de ene kant iets van bewondering voor. Ja, dat kwam natuurlijk van de kant van Israël, dat had je meteen wel door. Maar hoe hebben ze dat klaargespeeld, inderdaad? Ik vond het ergens ook wel een beetje eng. Dat zo'n gebruiksvoorwerp wat je in je huis kunt hebben. Zo zat ik dat aan denken, hè? Misschien komt mijn koffiezetapparaat en al die. Dat was natuurlijk dodelijk voor die mensen daar die zo'n pieper hadden. Deels dodelijk, duizenden gewonden. Maar behalve bewondering die gebeurtenis opwekte voor dat die geheime dienst van Israël dat zo heeft kunnen doen. En schrik natuurlijk en ook woede die het gevolg waren van die actie. Behalve die dingen had die gebeurtenis nog een bijkomstig effect. Ineens werd voor velen duidelijk wie er bij Hezbollah betrokken was. Want het was lang niet van iedereen bekend dat hij Hezbollah-lid was. Alleen Hezbollah-mensen hadden zo'n pieper en toen die dus explodeerde werd dat ook voor iedereen duidelijk. Dat jij daar lid van was, van die organisatie, dat kwam uit de anonimiteit, als dat zo was. Ongewild werden ze, zeg maar, aangewezen. Jij hoort daar ook bij die terroristische organisatie. Wie jij bent, dat bepaal jij niet alleen zelf. In bepaalde gevallen heb je daar zelf niet eens inspraak in wie je bent. Dat ik Nederlander ben, daar heb ik geen enkele invloed op gehad. Wie je bent wordt mede bepaald door je omgeving. Je bent hoe je genoemd wordt. En als dat overeenkomt met elkaar, wie je zelf zegt te zijn en wie men, de mensen om je heen, zeggen dat jij bent, als dat met elkaar overeenkomt, ja, dan ben je daar gelukkig mee. Het kan ook zijn dat jij genoemd wordt als iets of iemand waar je niet gelukkig mee bent. Dat genoemd worden door anderen, dat geldt voor mijn staatsburgerschap, maar dat geldt ook voor mijn christen zijn. Dat ik christen ben, daar heb ik in beginsel niet zelf voor gekozen, maar daar ben ik toe benoemd. Zo wordt het de kinderen die het onderwijs ontvangen aan de hand van het kleine boekje van de Heidelbergse Catechismus. Zo wordt het de kinderen geleerd. Waarom word jij een christen genoemd? Jij wordt genoemd. En wat de Heer Jezus zelf betreft, het precies hetzelfde. Waarom wordt Hij, Jezus, Christus genoemd? Wordt genoemd. Kijk, in het evangelie zijn ook talloze uitspraken te vinden van, waarin de Heer Jezus zelf zegt wie hij is. Denk maar even alleen maar aan het Johannes-evangelie. Daar heb je die bekende ik ben uitspraken van de Heer Jezus. Hè? Je kunt er misschien zo een paar opnoemen. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, zo een aantal dat Jezus zelf zegt, ik ben, dat is Johannes. Ook Marcus, het evangelie waar we een paar versen uit lazen. Ook Marcus is vanaf het allereerste begin heel duidelijk over de identiteit van Jezus. De eerste woorden, de aanvang van het evangelie, begin van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon. Geeft niks onduidelijks aan. Jezus is de Christus, de Messias, de gezalfde. Door de profeten van God in het Oude Testament, de eeuwen ervoor, is aangekondigd tot op de Johannes de Doper toe. En als Jezus dan, Marcus vertelt het aan het begin van zijn evangelie, als Jezus dan door Johannes de Doper wordt gedoopt in de Jordaan, dan klinkt daar de stem van God. En die benoemt Jezus als zijn unieke zoon. Met ook een unieke taak en een uniek gezag. Luister naar hem. En dan vertelt Marcus verder hoe dat bij de mensen landt. Als Jezus dan rondtrekt, predikt, mensen geneest. En dat gaat dan heel geleidelijk. Geleidelijk aan wordt het de mensen duidelijk. Ze verbazen zich over de macht die Jezus heeft. Over zieken, demonen, over de natuurkrachten. Er zijn ook de geestelijke leiders van zijn tijd. En die verbieden die gedachte. Dat Jezus de Christus zou zijn. Maar de gewone mensen die Jezus meemaken, die neigen steeds meer naar die gedachte. En dan is er ook nog die kring van 12. 12 vertrouwelingen die tot die positie worden geroepen door Jezus. En daar heb je dat ook. Die 12 leerlingen, die discipelen, die hebben zichzelf niet aangeboden bij Jezus. Maar Jezus heeft ze benoemd. Jij, Petrus, jij, Jacobus, Johan, jij volgt mij voortaan. En ook bij hen, bij die 12, moet dat geloof wie Jezus is, geleidelijk groeien. En dan op een bepaald moment, en dat hebben we gelezen, op een bepaald moment stelt Jezus die vraag aan hen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Hoe word ik benoemd? Nou, en dan de meningen zijn divers, hè? Wel positief. Elia, Johannes de Doper, één van de grote profeten. Niet Jezus van Nazareth. Dat is opmerkelijk, hè? Dat zou ik nou verwacht hebben, dat dan, als Jezus dat dan vraagt aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Hoe word ik genoemd? Dat dan ook gezegd zou zijn, nou, Jezus van Nazareth. Alsof Jezus zichzelf niet is. Hij wordt genoemd Elia, Johannes de Doper. Dat is iets wat ons weer opvalt, hè? Wij groeien op in een cultuur die heel individualistisch is. Jij mag zijn wie je bent, dat bepaal je ook zelf. Jouw omgeving, de mensen om je heen, die geven jou alle ruimte om te ontdekken wie je bent. Wie je wilt zijn. Dat is onze tijd en onze cultuur. de cultuur van de Bijbel is, en in nog veel culturen vandaag de dag nog steeds, dan denkt men veel in gemeenschappen, in collectieven. Hoe word ik genoemd? En dan wordt Jezus niet met zijn eigen naam genoemd, maar men benoemt hem tot een groot profeet in ieder geval. Niet de minste, hè? Elia, Johannes de Doper. In dat rijtje staat hij. Marcus laat merken dat de mensen daarmee al een heel eind op weg zijn. Net als een blinde die voor 50% zicht heeft teruggekregen. Nog niet helemaal, maar. Maar dan zijn 12 vertrouwelingen. Wie is Jezus volgens hen? 3 jaar lang trekken ze nu al met hem op. Heel nauw. Talloze uren van onderwijs hebben ze ontvangen. Ze hebben wel en wee met Jezus meegemaakt. Grootse wonderen. Diepe teleurstellingen hebben ze met hem ook meegemaakt. Ze hebben met hem in gevaren verkeerd. Uitreddingen hebben ze meegemaakt met hem. Wie zeggen nou zij dat Jezus is? Als Jezus die vraag aan hen stelt, dan houd je je hart wel een beetje vast. Want een paar dagen eerder had Jezus haast wanhopig uitgeroepen tegen hen, zijn 12 discipelen. Begrijpen jullie het nou nog niet? Dat was naar aanleiding van minachting van fariseeën over wie Jezus is. Die hadden Jezus gevraagd, bewijs nou eens met een teken uit de hemel dat je echt bent wie je zegt te zijn. Dat je zoon van God bent, dat je Christus bent, een verlosser figuur. Bewijs dat nou eens met een teken uit de hemel. En dat hadden ze vanuit ongeloof tegen Jezus gezegd, die fariseeën. Dan volgt er een nagesprekje met zijn 12 discipelen. En dan eindigt dat nagesprekje in een verzuchting van Jezus. Begrijpen jullie het nou ook nog niet? En dan vraagt hij nu, een paar dagen later, aan hen, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Zou het anders zijn? Zouden ze het nu weten? Hoe noemen jullie mij? Petrus spreekt het verlossende woord. U bent de Christus. Petrus benoemt Jezus als de gezalfde. En dat is raak. Dat is inderdaad Jezus' roeping van Gods wegen. Hoe komt Petrus erbij? Nou, een van de andere evangelisten die vertelt dat erbij. Dat Petrus dat niet zelf bedacht heeft. Maar dat hem van hoger hand als het ware is ingefluisterd. U bent de gezalfde. Koningen, priesters en profeten. Die werden benoemd. En als teken van hun benoeming werden ze gezalfd met olie. Vandaar die naam, gezalfde. Messias, Hebreeuws, of Christus, Grieks. Je solliciteert niet naar het koningschap. Je solliciteert niet naar het priesterschap. Je solliciteert niet naar het profeetschap. Zo ging dat niet. De opdracht om het te zijn, die komt naar je toe. En dan kun je als mens kritiek op jouw functioneren hebben. Dan kun je zeggen, ik heb er ook niet om gevraagd, hè. Jezus is door God zelf benoemd tot Christus. De Heidelbergse Catechismus legt die naam, die ambtsnaam van de Heer Jezus, Christus, uit in drie deelfuncties, zou je kunnen zeggen. Dat Jezus een profeet en leraar is, die ons Gods verborgen raad bekend maakt. Dat hij de priester is en als priester zichzelf opoffert. En aan de hand daarvan zie je het, hè? Daar solliciteer je niet naar. Als je dat moet doen, jezelf opofferen voor anderen. Daar word je toegeroepen, dat kan alleen maar zo. En dat geldt ook voor het koningschap van de Heer Jezus. Als koning regeert hij en beschermt hij, zegt de catechismus. Die benoeming, dat gezalfde. Daar kun je niet omheen. Dat wordt je opgelegd. Zoals een ambtje wordt opgelegd. Als dus op een gegeven moment, we hebben het gelezen, de hoge priester aan Jezus vraagt: ben jij het? Ben jij de Christus? Dan bevestigt Jezus dat. Als hij zou ontkennen, dan zou hij de feiten ontkennen. Hij is gezalfd met de Heilige Geest tot de Christus. De hoge priester erkent het niet. In zijn ogen is dat die uitspraak van de Heer Jezus, dat hij inderdaad de Christus is, een godslastering. Het wordt een beschuldiging die leidt tot Jezus' executie. En gemeente, wat nou geldt voor de Heer Jezus? De Christus? Benoemd? Geroepen tot dat ambt? Geldt nou ook voor zijn volgelingen? Je wordt tot christen benoemd. Tot christen, daar solliciteer je niet naar. Daar meld je jezelf niet voor aan. Zo van, nou ja, dat lijkt me wel wat. Christen zijn krijg je opgelegd. Je wordt er door anderen toe benoemd. Hé, ben jij, ja, jij bent toch ook zo een, hè? Zo, een christen. Dat overkomt Petrus. Op het meest ongelukkige moment dat je maar kunt bedenken. Hij schrikt zich wezenloos. Het is namelijk op het moment dat Jezus voor het gerecht staat en ter dood veroordeeld is, omdat hij de Christus is. En op dat moment wordt Petrus op zijn christen zijn aangesproken. Je snapt wel dat Petrus op dat moment iets heeft van, hé, waarom nou juist nu? En hij ontkent dan ook bij hoog en bij laag op dat moment. Nee, ik niet. Niks mee te maken. Het helpt niks. Wat zeggen de mensen wie Petrus is? Hij is een christen. Zo wordt hij benoemd. Mensen plakken een etiket, doen mensen graag. En al wil Petrus er niks van weten. Nee, tot drie keer toe. Maar ze blijven hem christen noemen. En verdraaid, de dieren doen ook nog mee. Die voegen zich in dat koor. Die haan, hè, die gaat kraaien. Er is voor Petrus geen ontkomen aan. Hij wordt christen genoemd. En gemeente, dat is hoe het gaat. Je wordt tot christen benoemd. Men zegt het van jou. En ten diepste komt dat van hoger hand. Dat wordt elke keer weer heel mooi zichtbaar als er in de kerk een kindje wordt gedoopt. Net zoals het water van de Jordaan. Het water van de Jordaan, waar Jezus in gedoopt is. Dat daar de hemel open gaat en dan de stem van God klinkt. Die Jezus aanwijst, benoemt tot ambtsdrager. Luister naar hem. Zo klinkt ook altijd bij het doopwater de stem van God. Die jou tot christen benoemt. Jij hoort bij Jezus. En daarom deel jij in de aanstelling van Jezus. Even met het beeld van Psalm 133, wat we straks ook een keer gaan zingen. Dat zalf, die zalfolie, die, waar Christus mee gezalfd is, die stroomt naar beneden. Hij is het hoofd van de kerk. En die stroomt naar beneden, naar alle andere ledematen van zijn lichaam. De christenen. Gemeente, wat nu zo erg is, en dat dreigt, dat onze samenleving zo seculariseert, dat die roeping niet meer klinkt. Dat niemand een ander meer christen noemt. Dat er geen mensen meer zijn die christenen worden genoemd. Dat is secularisatie. Je ziet het ook gebeuren. Dat kinderen niet meer worden gedoopt. De naam van de Heer Jezus wordt niet meer over hen uitgeroepen. En volwassenen, die leven in ontkenning van wie ze zouden moeten zijn, wat ze zouden moeten uitdragen. Ze zouden belijders van de naam van Jezus moeten zijn. Ze zouden offeraars van hun leven aan God moeten zijn. Ze zouden strijders moeten zijn tegen de duivel en de zonde. Maar ze zijn het vergeten. Secularisatie. Maar pas op. Ineens kan dat moment er zijn. En misschien een moment waarop je zelf anoniem zou willen blijven. Want het is maar lastig hoor, om bij Jezus te horen. Dat is lastig. Kruisdrager zijn achter hem aan. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Als je met hem wordt geassocieerd. Ineens kan het gebeuren dat je wordt aangewezen. Even weer terug naar het begin van de preek. Dat als het ware de pieper explodeert. Jij hoort erbij. Bij Jezus. Ja. Al jaren kraait er misschien geen haan meer naar. Dat je ooit gedoopt bent. Ergens in de administratie van een kerk staat jouw naam vermeld. Met een datum erbij. Gedoopt. Je bent het zelf helemaal vergeten. Maar ineens. Wie het zegt. Waar het vandaan komt. Jij bent christen. En je hebt je benaming te pakken. Gemeente, schaam je er niet voor. En vlucht er niet voor weg. Zoals Petrus deed. Wees er eerlijk over, ja. Ja. Ik ben christen. Net zoals Jezus. Die zich ook zichzelf niet kan verloochenen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel. We kunnen er niet achter terug. We kunnen er niet ongedaan maken. We kunnen niet net doen alsof er niks gebeurd is. Want het is kerst geworden. En het is Goede Vrijdag geweest. En Pasen. En Heer Jezus, daar bent u gebleken de Christus te zijn. U die zich vrijwillig hebt gegeven aan de roepstem van uw Vader. Om als koning te regeren, uw kerk te beschermen, als profeet het woord van God over de verlossing, om dat bekend te maken, en als priester uzelf te geven en voor ons te bidden. Dat zijn feiten die gebeurd zijn en we kunnen er niet achter terug. En in diezelfde beweging mee kunnen we er niet achter terug. Het is onherroepelijk dat wij zijn aangewezen. Dat u ons hebt genoemd. Onze naam in één adem met die naam van de Heer Jezus. Ook met die ambtsnaam. Christus en dus u en jij Christen. Heer, allereerst danken wij u daarvoor. Want als u het aan ons zou overlaten, aan onze keus, wie zou die keus maken? We danken u ervoor dat u ons geroepen hebt. En dat u ook in ons steeds weer de kracht legt om aan die roeping gehoor te geven. Dat u het zelf geeft, dat we die verantwoordelijkheid nemen om in de navolging van de Heer Jezus te staan. Daar danken we u voor. Maar meteen, als we dit uitspreken, Heere God, voelen we ook, ervaren we ook de weerstanden in ons. De moeite. Wat herkenbaar dat uw leerling Petrus, zo in het heetst van het moment, wegschool. Ja, anoniem wilde blijven. Want dat kost je jezelf. Om christen te zijn. Heren, help ons en houdt u ons vast. Blijf roepen. En blijf zo uw kerk verzamelen. Heren, we bidden voor onze maatschappij. Dit westerse deel van de wereld. Waar christendom wortels schoot. Maar wij maken nu mee. Vanabij. Dat die naam van de Heer Jezus steeds minder genoemd wordt. Steeds minder wordt uitgesproken over mensen. Misschien is dat ook wel heel dichtbij. Als het om onze eigen kleinkinderen gaat. Familieleden die niet meer meegenomen worden naar de kerk, opgenomen worden in die gemeenschap van de volgelingen van de Heer Jezus. Misschien komt het wel heel dichtbij als we leeftijdsgenoten kennen die misschien ooit wel gedoopt werden en betrokken kerklid waren soms, maar niet vergeten zijn. Heren, dan is uw woord steeds een wake-up call. En ja, dan zijn we blij en gelukkig dat u het gelukkig niet aan ons overlaat om de keus te maken. Maar dat u ook vandaag de dag nog steeds de God bent die u roept. Die mensen in hun kraag vat. Want uiteindelijk bent u het Heere God die alles is en alles doet. Uw genade, daar zijn we diep van afhankelijk. Maar die werkt u dan ook uit in deze wereld. En ons gebed is, heren, dat we daar weer meer van mogen zien. Dat de naam van de Heer Jezus in positieve zin weer mag klinken. Ook in onze samenleving. Dat verloren zonen en dochters terugkomen in het vaderhuis. En dat wij ook op ons plekje christen zijn. En als gemeente christelijke gemeente zijn. Waar die naam hoog gehouden wordt. Heren, bewaar ons ervoor dat wij ons zouden schamen. En zouden weglopen voor het feit dat wij christen zijn. Integendeel. Help ons om op die manier dit ambt te vervullen. Dat we er eerlijk en open over zijn. Zodat het vragen oproept. Zodat mensen ons aanwijzen. Jij bent er toch ook zo een. Een volgeling van de Heer Jezus. En dat wij dan in alle eenvoud, heren, uw naam mogen belijden. Daarvoor bidden we om de kracht van uw geest. Ook in de komende week die voor ons ligt. Dank u wel. We prijzen u als de grote koning. Als onze grote hoge priester. En als die grote profeet. Die ons die maar niet aflaat om ons uw woord te verkondigen. Amen. Dan mogen wij ook als ambtsdrager achter Christus aan onze gaven geven voor de kerk, voor de dienst van de Heere God, voor de herberg en de diaconie. En na het zegengebed over onze gaven, dan zingen we die psalm, waar je de olie ziet stromen van het hoofd van de Aaron, de priester, zo naar beneden toe, Christus en de christenen. Psalm 133, vers 1 en vers 2.
Laten we een zegen vragen over onze gaven. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk. Voor nu en altijd. Amen.
Zometeen als slotlied zingen we gezang 255, couplet 1, 2 en 3. En dat doen we nadat we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Gemeente, gaat u heen in vrede, dragende en uitdragende de zegen van de Heere God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.